Goedenavond. Welkom op deze tweede Bijbelavond, zo heb ik het maar genoemd. Geen Bijbellezing. Bijbellezing heeft ook meer het karakter nog van een kerkdienst. Het is echt een Bijbelavond, ook met wat interactie. Zoals u ziet op de handout, weer een stelling en een vraag. Dat beviel mij en volgens mij de meeste vorige keer ook wel. Er kwam wat los tenminste. Verwelkom ook enkele nieuwe gezichten uit de gemeente en van buiten de gemeente ook. hartelijk welkom. We denken ook aan de luisteraars thuis, uit de gemeente, uit het dorp wellicht. Deze avond is ook opengesteld voor de mensen in ons dorp. U weet, er is gefolderd een tijd terug en de data van deze avonden zijn toen ook vermeld op de biljetten die toen gefolderd zijn. Fijn dat er ook gehoor aangegeven wordt. Op de achterkant van de handout ziet u het blad met liederen. We zingen er 4 en Aad bespaart mij vanavond de moeite van het omhoog lopen. Bedankt. Ik stel voor dat we beginnen met het zingen van Psalm 25 vers 2. Heel bekend. Een gebed om leiding van boven. Zullen we dat samen zingen? Psalm 25 vers 2. Ik lees met u een gedeelte uit Matteüs 6, vanaf vers 5 tot en met vers 13. Matteüs 6, vers 5 tot en met 13, als gedeelte wat past bij het onderwerp van vanavond. Hoe moet ik bidden? Matteüs 6, vers 5. De Heer Jezus is daar aan het woord. En hij leert zijn discipelen het volgende. En wanneer u bidt, zo zult u niet zijn gelijk de geveinsden, de hypocrieten. Want die plegen graag in de synagogen en op de hoeken van de straten staande te bidden, opdat ze van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als u bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, als de heidenen, want zij menen dat ze door een veelheid van woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat u nodig hebt, eer u hem bidt. U dan bidt aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen bidden om een zegenrijke bijeenkomst? Trouwe God, drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U zoeken wij in het gebed en u bent niet ver van ons. Al bewoont u de hoogste hemelen. Wij zijn uw geslacht, u hebt ons gemaakt. En als wij om ons heen zien, dan tasten wij uw aanwezigheid, zelfs in een gebroken wereld. Wij zijn zelf beelden van uw genade. Als we letten op de wonderlijke wijsheid waarmee u ons gemaakt hebt, waarmee u ons begiftigd hebt aan verstand, aan wijsheid en inzicht. Heer, u brengt ons samen vanavond als gemeenteleden, als leden van elders, als dorpsbewoners, rond uw woord om vanavond te luisteren naar uzelf, hoe u uw discipelen leerde om te bidden. En als het ergens van geldt dat we moeten leren, is het op dat terrein. Leren, Heren, leer ons te bidden, want wij weten niet hoe wij bidden moeten. De beste gebeden die wij kunnen bidden zijn nog zo op onszelf gericht. De mooiste gebeden, de ernstigste gebeden, zijn vaak zo vol van onszelf. We beseffen zo weinig wie u bent en wie wij zelf zijn, terwijl dat toch de grondhouding is van waaruit ieder gebed gedaan zou moeten worden. Leer ons, Heren, neem ons bij de hand. Wat een wonder dat u ons onderwijs wilt geven vanavond. Laat het goed zijn om hier te zijn. Als we oude dingen horen die we al lang wisten, maar die dienen tot opscherping van ons eigen gebedsleven, maar ook als we nieuwe dingen horen die ons helpen om het gebedsleven vorm te geven. En laat zo, Heren, de zegen van deze avond zijn dat we meer bidden dan tevoren, dat we intenser bidden dan tevoren, dat we meer op u gericht bidden dan tevoren. En dat zo deze gemeente met recht een biddende gemeente genoemd kan worden. Een gemeente die volhardt, niet alleen in het komen naar uw huis, maar ook in de gebeden. Wij bidden voor elkaar, voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Misschien wel uit nieuwsgierigheid hebben afgestemd, omdat ze weten dat er vanavond in de kerk een avond gehouden wordt over het gebed. We bidden ook voor die mensen. U weet ze te bereiken. Zegen ook hen en ons. Dat bidden wij uit genade om Jezus wil. Amen. Voordat we verder gaan met de stelling, stel ik voor om nog te zingen. Gezang 228. Telt 6 coupletten. Neem mijn leven, laat het, Heer. Neem mijn handen, maak ze sterk. Neem mijn stem. Neem mijn zilver en mijn goud. Neem mijn wil. En neem ook mijn liefde. Gezang 228. opfrissing van de vorige keer. We zijn toen begonnen met een stelling. Ik heb nog trouwens al wat handouts van de vorige keer. Dacht ik. En anders kan ik ze kopiëren. Nee, ik heb ze niet meer. Maar ik zou ze kunnen kopiëren voor mensen die de vorige keer niet waren. Maar wie er de vorige keer was, we begonnen toen met een stelling. Ieder mens bidt. En ik heb toen uitgewerkt dat die stelling, behalve de atheïsten, wel klopt. Overal ter wereld wordt gebeden. Het lijkt wel een behoefte te zijn van de mens. En het is ook een behoefte van de mens. Het is zelfs bijbels te funderen. De mens is naar het beeld van God geschapen. En onrustig is het hart van de mens tot het rust vindt in God zelf. Het is een wonder, zei ik de vorige keer, dat God wil spreken met ons. Dat hij wil communiceren. En het wordt helemaal een wonder als je beseft dat dat ook na Genesis 3 nog steeds het geval is. Hij reikt de hand, opdat wij zouden antwoorden. En zo kwamen we bij het eerste deel van de lezing, dat bidden spreken is met God. Niet spreken tot God. Dat was een ontdekking voor sommige mensen, voor mijzelf ook. Ik sprak een aantal mensen naar de lezing en die zeiden, ja, dat blijft maar hangen. Spreken tot God is inrichtingsverkeer. Spreken met God, dat is, ja, hoe wonderlijk het ook klinkt, een dialoog. En toch zo wil God het. Ter illustratie heeft hij 150 gebeden gegeven in de Bijbel, waar wij gelovigen in het hart zien. Waar we ook zien hoe God zelf reageert op die gelovigen. Het zijn geschenken van God, heb ik toen gezegd, als je om woorden verlegen zit. Als je eenzijdigheid in het bidden wilt tegengaan. Als je ontdekt dat je gebedsleven een sleur geworden is. God is de God die zijn oor neigt. En hij wil het oor neigen naar mensen die tot hem spreken. En via het spreken met God komt het tot, dat is het doel uiteindelijk, het ontmoeten van God in de Heer Jezus Christus. Maar, en die vraag kwam ook vorige keer al wat aan de orde, hoe moet dat dan? Hoe moet je dan spreken tot God? Vandaar vanavond de lezing over hoe moet ik bidden. En ik begin net als vorige keer met een stelling. En u mag er even over nadenken. U mag er ook iets over zeggen en delen met de ander naast, links of rechts van u. Dan ben ik even stil en dan hoor ik daarna wel wat daar op loskomt. Wie niet beseft wie God is, kan niet bidden. Wie niet beseft wie God is, kan niet bidden. Aan u de taak om daar over na te denken en wat te delen met de ander. is een stelling, u mag het er dus mee oneens zijn. Ik ben benieuwd even voor mijn inschatting. Wie is het er niet mee eens? Dat is ver uit de minderheid. Maar goed, dat wil niet zeggen dat de minderheid het niet goed heeft. Ik ga even rechts van mij, want die vinger ging als eerste omhoog. Dat weet ik, daarom haal ik u graag wat naar voren. Waarom? Bent u niet eens met de stelling?
Ik denk dat God zo heilig is. Als je het op zit, dan kan je niet. Dan is het eigenlijk de Heer Jezus die voor ons bidt. Maar wij kunnen niet ons
bidden. Ja, ja. God is zo heilig dat wij eigenlijk helemaal niet kunnen bidden tot hem. Dus er is geen enkel verkeer mogelijk. Dat wel. Via de Heer Jezus is het mogelijk om tot God te bidden. Nou, ik zie mensen knikken en dat is ook de Bijbelse weg, hè. Ik denk dat het eerste wel terecht is, hè. Dat zal ik straks ook verder uitwerken. God is zo anders, zo heilig, zo groot. Hoe zouden we ooit met hem rechtstreeks contact kunnen krijgen, om zo te zeggen? Mozes, die zegt, wie kan Gods aangezicht zien en leven? Jesaja, die kwijnt helemaal weg. Als hij iets van de heiligheid van God ziet. Nog niet eens God zelf. Dat staan wij. Dus dat is een mooie aanvulling. Wie niet beseft wie God is, kan niet bidden. Betekent dat dus dat wij, totdat wij weten wie God is, dat we dan pas echt kunnen bidden? Het zou betekenen dat er dus heel veel mensen niet kunnen bidden, omdat ze niet weten wie God is. Ja. Ja. Ook al weet je niet wie God is, zegt u. Nee, kinderen weten dat niet. Kinderen weten niet wie God is. Met hun kinderlijke verstand proberen ze daar een beeld bij te krijgen. En als ouders help je daarbij. Maar weten zij wie God is? Toch bidden zij wel. Ja. Zou dat beeld niet doorgetrokken mogen worden naar de grote mensen? Hè? Die wel iets wijzer zijn dan kinderen. En iets meer voorstellingsvermogen hebben. Maar wie zou God nu echt kunnen voorstellen? Dat is toch onmogelijk? Als dat de voorwaarde zou zijn om te bidden, ja, dan houdt het op. En toch, ik denk dat een christen, en dan ga ik even door op die stelling, ik denk dat een christen in het leven met hem wel verlangt naar meer kennis van hem, naar diepergaande kennis van hem, en dat hij er meer en meer onder de indruk van raakt, hoe groot die afstand is tussen God en mens, maar ook hoe wonderlijk het is dat die kloof wel overbrugd is in de Heer Jezus Christus. Ja. zal het even kort herhalen. Wat u zegt, dat is wel heel mooi. Iemand die in de nood zit, echt aan de grond geraakt en roept tot God, wie dat dan ook is. Hij weet niet wie God is, wie Jezus is, maar hij roept in de nood, als u dan bestaat, helpt u mij. En het is niet voor het eerst geweest dat op die manier iemand tot kennis van God gekomen is. Hè? Natuurlijk door nader onderwijs en door bij de hand genomen te worden. Ja. Ja, u zegt hij kan, er kunnen tegenslagen in je leven gebruikt worden om tot God te roepen. Ja. Ik denk ook dat het vaak gebeurt, hè, dat mensen pas echt verlegen raken om redding en om de redder. Als ze erachter komen dat het bestaan wat ze tot nu toe geleefd hebben, dat dat heel kwetsbaar en heel wankel is. Al op die manier. Ja. Welke voorwaarden bedoelt u? Ja, nee. Voorwaardeloos, ja. Nou, dat is mooi. Matteüs 6 is voorwaardeloos. Dus u bent het niet eens met de stelling. Ja. Nou, we hebben wat verschillende stemmen gehoord. Mooi, bedankt daarvoor. Ik wil graag beginnen met het eerste deel van de lezing. Onze grondhouding bestaat wat mij betreft uit twee elementen. Beseffen wie je zelf bent en beseffen wie God is. Ik start met een brief die Augustinus, en voor mensen die niet precies weten wanneer hij leefde, zo ongeveer in de derde, vierde eeuw na Christus. Ik begin met een brief die Augustinus schreef aan een Romeinse vrouw die verlegen was om advies op het terrein van het gebed. En Augustinus begint zijn brief met de raad aan deze vrouw dat ze eerst dient te beseffen wie ze is. Hij zegt, wij moeten ontdekt hebben dat wij verkeerde dingen verlangen en rust zoeken, niet in God, maar in de werkelijkheid die wij zien en waarin wij leven. Wij hebben God niet lief boven alles. Wij verkiezen voorspoed, succes, status en plezier boven het kennen en liefhebben van God. Dat te ontdekken, zegt hij, is een voorwaarde voor echt gebed. En als je daar wat over door mediteert, dan kun je Augustinus wel volgen. Je gebed wordt dan anders zo makkelijk een proberen om te buigen van God naar onze behoeften. Wij zijn onze baan kwijt en wij willen graag een nieuwe baan hebben. En God moet daarbij helpen. We hebben verliezen geleden en we willen graag getroost worden. We zijn bang en we willen graag bemoedigd worden. Wie bidt zonder zich enige mate te realiseren dat ons hart wel verlangens heeft, maar dat ze afbuigen van God, die maakt zijn gebed snel tot een wensenlijstje. Dat we bij God indienen en hij moet er dan maar voor zorgen dat het meeste daarvan in vervulling gaat. Ik las ergens een voorbeeld van een kind. Stel het je voor, een kind van een jaar of 3, 4 is met Lego of Duplo bezig. Lukt niet. Nou, wat gebeurt er dan? Papa, wilt u helpen? Het lukt niet. En stel nou dat papa op dat moment zegt, jongen, moet je eens luisteren, ik heb een boodschap voor je. Jouw oom heeft een erfenis nagelaten van 1 miljoen euro. Wat zou de reactie van dat kind zijn? Geen andere dan nog harder schreeuwen. Het lukt niet. Wilt u mij helpen? Hij heeft niet genoeg inzicht. Hij realiseert zich niet dat de boodschap die zijn vader voor hem heeft van veel groter belang is dan dat hij geholpen wordt. En dat hij op zijn wens verhoring krijgt. Zo beseffen wij, grote mensen, te weinig dat de ware rijkdom niet in dit leven, maar in God en in Jezus Christus zelf te vinden zijn. Deze bewustwording zou een grondhouding moeten zijn voor ieder christen. Wie in dat besef bidt, maakt het gebed niet tot een verlengstuk van zijn eigen behoefte. En dat ligt, ga maar na bij jezelf, zo snel op de loer. In de brief die Augustinus schrijft aan die vrouw, citeert hij Spreuken 30. En dan gaat het over Agur. En Agur was de man die zei, Heere, geef mij niet veel, geef mij niet te weinig, geef mij geen rijkdom, geef mij geen armoede, maar voed mij met het deel wat mij toekomt. Met andere woorden, een heel bescheiden gebed. Geef mij genoeg. Laat mij tevreden zijn met wat u mij toeschikt. Dat is de houding van iemand die geleerd heeft dat hij zelf niet zoveel voorstelt. Dit is de juiste houding, denk ik, om te bidden. Niet maak mij zo gelukkig als mogelijk is. En dan plaats ik een kritische noot bij heel wat boekjes die op de markt verschijnen en verschenen zijn, waar het evangelie wordt voorgesteld als een aanvulling op je behoeften. Het evangelie is altijd positief. Als je gelooft, gaat het alleen maar goed en gaat het nooit verkeerd. En je mag bidden om alles. En wie gelooft, krijgt alles wat hij wil. En dan wordt er misbruik gemaakt van een gebed uit de Bijbel. Misschien kent u het gebed van Jabes. Tijden terug heeft Bruce Wilkerson een boekje geschreven over het gebed van Jabes. En hij zit op deze lijn. Hij zegt, kijk wel, in de Bijbel wordt er ook gebeden om welvaart en succes en geluk en voorspoed. En zo mogen wij ook bidden. En als je dat niet meemaakt, dan is je geloof niet groot genoeg. Wat mij betreft staat dat haaks, deze theologie, op de Bijbel. Want wie echt beseft wie hij is, en wie beseft echt wie hij is? Laat ik het zo zeggen, wie een beetje beseft wie hij is, in het licht van God zelf, die moet toch beseffen, belijden althans, dat hij de minste van Gods gaven eigenlijk helemaal niets verdient. Dat het puur genade is. Die vanzelfsprekende elementen uit ons leven als ademhalen, gezondheid, eten, drinken, onderdak, verwarming tijdens deze koude dagen en noem maar op. Nou, dat is de eerste van de grondhouding. Het tweede. En dat is ook iets wat Augustinus in die brief aan die vrouw aanreikt. Hij zegt, vraag jezelf ook af wie God is. God is van een andere orde. God is niet meer dan jou, God is anders dan jou. Nu zegt iemand, ja, we hebben een gedeelte gelezen uit de Bijbel waar het gaat over de Heer Jezus die zijn discipelen leert om te bidden om zijn vader. Dat klinkt wel heel nabij. En een vader, ja, die vertroetelt zijn kinderen toch. Die zorgt voor zijn kinderen en die heeft zijn kinderen lief. En dat is ook zo. Een vader, dat klinkt heel vertrouwelijk, hè? Onze vader die in de hemelen is. Abba. Dat leren Joodse kinderen te zeggen tegen hun vader. Maar we moeten niet vergeten dat naast de vertrouwelijkheid hier ook sprake is van gezag. Een gezagsrelatie. Naast vertrouwelijkheid wil de Heer Jezus ook leren, heb respect voor wie God is. En als je het Onze Vader goed bestudeert, dan kom je er ook achter dat het in de eerste plaats niet gaat om de vervulling van onze behoeften, maar om de komst van zijn rijk, Onze Vader. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Daar is het op gericht. En daarna komen wij aan bod. Geef ons heden ons dagelijks brood. Enzovoort. Dus Jezus leert zijn discipelen door de aanduiding Vader te gebruiken dat God gezag heeft over ons. En een gezagsdrager kan besluiten nemen die zijn onderdanen, zijn kinderen niet direct als relevant zien. De wijsheid van een vader gaat de wijsheid van kinderen vaak te boven. En dan komt het enkel aan op vertrouwen. Vader, wat u doet is goed. En misschien is dat wel het moeilijkste onderdeel van het gebed. Ik kom daar later nog wel een keer op als we het hebben over de verhoring van het gebed. Dat laat ik nu even rusten. Maar weten dat God goed is. En ervaren dat je niet alles krijgt wat je zo graag zou willen hebben. Toch, deze Vader, deze God, die van zo'n andere orde is, is de Vader van de lichten, zegt Jacobus, van wie iedere goede gave afkomstig is. Ja, het is een levenslang proces, laten we dat maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Kijk, die grondhouding, en dat bedoelt Augustinus ook niet, die grondhouding is niet iets wat je als een drempel over moet gaan en vervolgens kun je dan bidden. Augustinus bedoelt, dit is een grondhouding die in het leven van ieder christen zwak of sterk, het kader moet zijn waarbinnen hij bidt. En ik wilde graag met deze twee dingen beginnen, om dan de praktische adviezen die ik nu heb met u te delen. Dus onze grondhouding, beseffen wie God is, beseffen wie je zelf bent. Goed, we laten het even bezinken. Ik ga over naar een vraag. Voordat ik aan bod kom met de adviezen die ik vanuit Matteüs 6 met u wil delen, een vraag. Ik kan ervan uitgaan, denk ik, dat iedereen die hier is, bidt. Nou, daar hebben we allemaal onze ervaringen bij. Die heb ik, die hebt u. Zouden jullie met elkaar iets kunnen delen als het gaat om adviezen? Wat heb je nou geleerd, afgeleerd in het proces van bidden in de loop van de tijden? Laat een paar minuten daarover van gedachten wisselen met elkaar. Welke adviezen geef je elkaar? Goed. Er wordt druk gepraat met elkaar, dat is mooi. Het voelt natuurlijk ook wel wat vreemd, hè, om over je eigen gebedspraktijk te spreken met elkaar. Toch kan het ook heel helpend zijn, hè, om te zien dat de ander eigenlijk dezelfde hindernissen ervaart als jij. En daarom alleen al is het goed om elkaar eens even, al is het maar een paar minuten, in het hart te zien. Ik laat even deze vraag voor wat het is. Ik ga nu verder met mijn. Ze komen uit de Bijbel, dus ze zijn niet mijn adviezen. Maar ik heb ze wel voor u neergezet. 6 adviezen vanuit de Bijbel. U kunt de Bijbel erbij houden, Matthäus 6. Daar komen ze grotendeels vandaan. En als u zegt, nou dominee, dat had ik nou niet verwacht. Maar dat advies staat er niet bij. Dan hoor ik dat. Een aanvulling. Ik wil nog wel eens helpen. Laat ik beginnen bij de eerste. Ga in je binnenkamer. Zo begint de Heer Jezus ook. Als hij eerst in vers 5 gezegd heeft, zo moet het niet. En dan in vers 6, zo moet het wel. Mag hij, heel persoonlijk dus, hè? Mag hij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Er staat een Grieks woord wat je ook mag vertalen met voorraadkast of kelderruimte. Het gaat hier dus om een kamer, een ruimte in het huis. U moet zich voorstellen, in het Oude Oosten was dat een koele, donkere ruimte, vaak midden in het huis, vaak ook ondergronds, waar voedsel bewaard werd, bederfwerende ruimte, uiterst stil. Nou, dat moet je voor ogen houden. Het gaat om zo'n ruimte. Die stille plaats, die kun je betreden, zegt de Heer Jezus, zonder gestoord te worden. Daarom heet het een binnenkamer. Je bent alleen nog maar met jezelf. De bedoeling is duidelijk, denk ik. Die stille plaats is blijkbaar een noodzaak. Let u erop, de Heer Jezus zegt het zelf, hè? En wij weten ook vanuit de praktijk van zijn leven dat hij dit ook in praktijk bracht. Hoe vaak lezen wij niet dat de Heer Jezus zich terugtrok, alleen wilde zijn, midden in de nacht, maar ook midden op de dag. Dat hij op een berg ging bidden. En zo, vertelt de Heer Jezus zijn discipelen, zal het moeten zijn. Moet dat letterlijk een kamertje zijn in je huis? Nou ja, niet iedereen heeft zo'n groot huis, denk ik, dat er ook een kamertje nog is waar je helemaal alleen kunt zijn. Misschien hebt u wel een dermate groot huis dat er wel zo'n kamertje is. En misschien is dat wel een gebedskamertje, dat zou kunnen. Een stilte, ruimte, waar gelezen wordt en waar gebeden wordt. Maar waar het vooral om gaat in dit advies van de Heer Jezus is, het gaat om de stilte. Je zou het kunnen vergelijken met een stelletje dat verkering heeft. Ik weet dat nog wel uit mijn eigen tijd, dat ik verkering had. Ja, je komt over de vloer bij je schoonouders en je geliefde komt over de vloer bij mijn ouders. En het is natuurlijk aardig om met een koffie te drinken, maar ja, om nou de hele avond bij je ouders te zitten. U zult het herkennen als u zelf kinderen hebt in die leeftijd die verkering hebben. Ja, die willen niet altijd onder de ogen van de ouders verkeren. Ze willen tijd hebben om samen alleen te zijn. Nou, dat is ook heel gezond dat dat verlangen er is. Geestelijk gesproken dient dat ook zo te zijn. Psalm 25, we hebben het samen gezongen, heeft het ergens over Gods verborgen omgang. En omgang, dat betekent, dat doe je met z'n tweeën. Gods verborgen omgang. Dat kan alleen maar in de stilte, want het is verborgen. Het heeft een stilteplek nodig. Je leven kan geen aaneenreiging zijn van schietgebeden. Als je leven dat wel is, dan moet je echt afvragen vanavond of dat de bedoeling is van bidden. Nee dus. Momenten van stilte zijn bittere noodzaak om niet geleefd te worden. En wie ervaart dat niet? Dat het leven zo jachtig is. dat je echt momenten van stilte nodig hebt en dat je niet over kunt laten aan een gebed in de auto of een gebed op de fiets of een gebed tussen alle bedrijven door. Nee, die binnenkamer, die tijd of die plaats waar het stil is, waar je onder vier ogen met de Heere kunt spreken, je hart kunt uitgieten net als Hanna, waar je alleen bent met hem. En dat wat je met een ander niet zou durven delen, mag je dan delen in die binnenkamer, want je weet, er is niemand anders die het afluistert. Alleen hij luistert. Wat een voorrecht, hè, als je zo'n plek hebt, of als je zo'n tijd hebt. Misschien is dat vooral voor u een tijd, als de kinderen de deur uit zijn, of als iedereen uit huis is en het is stil in huis, of 's avonds het kinderen op bed zijn, of... Voor iedereen kan dat verschillend zijn, maar het gaat om een tijd, een plaats van stilte. Ga in je binnenkamer, zo begint de Heer Jezus. En dan komt er iets na. Sluit uw deur, ga in uw binnenkamer en sluit de deur. Het tweede advies, wees stil voor het aangezicht van God. Het is heel eenvoudig om de deur van de binnenkamer dicht te trekken en op slot te doen. Hoewel. Als je leeft met een mobieltje op zak, die er vanaf 6 uur 's morgens ingaat, of ergens anders ingaat, en er 's avonds om 11 uur weer uitgaat, dan valt dat niet mee. Want die dingen rammelen op ieder willekeurig moment van de dag. Dus als dat ding meegaat, de binnenkamer in, ja, het is misschien overbodig om te zeggen. Maar ja, dan is de stilte weg. Ongewenste gasten zijn dat. Daarom uit of weg. Maar eigenlijk moet ik het niet eens over de mobiel hebben. Want dat is nog wel eenvoudig om die dan weg te doen. Maar dan je gedachten. Je sluit de deur van je binnenkamer, maar neemt je gedachten mee. Je afdwalende gedachten, je verkeerde gedachten. Enzovoorts. Het heeft mij geholpen, ook in de voorbereiding, om te realiseren dat het gebed meer is dan een aaneenrijging van woorden en zinnen. Het gaat er niet om dat je 5 minuten vult met woorden. Dat gevoel kun je soms wel hebben. Dan bekruip je de gedachte, oh, ik zeg niks. Herkent u dat? Ik moet wat zeggen. Wat ik bedoel te zeggen is dit, het gebed is meer dan een onafgebroken woordenstroom. Als je gedachten nou afdwalen en je hebt er last van, 's avonds laat, na een dag werken of 's morgens vroeg al, hou dan stil en zeg het tegen God. Spreek het uit. Ik merk dat mijn gedachten afdwalen. U kent mijn gedachten en u weet wat er in mijn hart leeft. Ik kom daar ook op door Psalm 62, waar staat, stort voor hem uit je hele hart. Dat betekent niet alleen de woorden, maar ook de gedachten. Alles wat erin zit, stort het voor hem uit. Houd niets achter, ook niet de strijd, tijdens je gebed. Kom ermee voor de dag. En dan denk ik ook aan de woorden van Jezus zelf. In vers 7, als u bidt, gebruik geen verhaal van woorden. Laat dat eens op je inwerken. Hoe vaak is ons gebed niet een verhaal van woorden? We gaan preken. We gaan verhalen. Jezus zegt, het is ijdel. Gebruik geen ijdel verhaal van woorden, zoals de heidenen doen. Want zij menen dat ze door een veelheid van woorden verhoord zullen worden. Wat een les, hè, voor ons. Hoe meer woorden, hoe beter. Wel, nee. Helemaal niet. Het gaat om echtheid. En oprechtheid. Wees nou geen toneelspeler. Het gaat God niet om de woorden, maar om het hart. Wat een opluchting is dat. Als je dat beseft en je realiseert vanaf vandaag dat onze verlegenheid, en wie herkent het niet, Dat onze verlegenheid tijdens het bidden deel mag uitmaken van je bidden. Dan nog iets. Ik zou het haast aan jullie willen vragen, maar ik doe het niet. Je moet in gedachten maar de vinger opsteken. Wie is er gewend om stil te bidden? Dus niet hardop. Ik heb het ook thuis geleerd om stil voor jezelf te bidden. Hè? Want als kind bad je hardop. Er waren allerlei gebeden mogelijk. Ik heb ze ook geleerd, u misschien ook wel. Maar dan word je groter en dan mag je zelf gaan bidden. En toen werd het stil. Misschien is het bij u anders gegaan hoor, dat is mooi. Bij mij werd het stil. Ik heb dat volgehouden jarenlang. En als je ergens afdwalende gedachten binnen wilt hebben, dan moet je dat doen terwijl je stil bidt. Het is maar weinigen voorbehouden om geconcentreerd te bidden, terwijl ze geen woorden uitspreken. Met andere woorden, spreek je hart op uit. Dat staat ook ergens in de psalmen. Hè? 'S morgens zult u mijn stem horen. Joden waren ook gewend om hard op te bidden. Ik denk dat de Heer Jezus ook hard op gebeden heeft. Niet stilletjes. Maar hardop. Goede remedie. Probeer het eens. Het is lastig, ik weet het. Vergt gewenning. Maar je zult ontdekken, in de stilte van de binnenkamer, als je hardop spreekt of fluistert, het is echt een remedie tegen afdwalende gedachten. Dat is het tweede. Word stil voor het aangezicht van God. En laat een enkel je eigen woorden, die stilte, doorbreken. Het derde. Bid om te bidden. Nou, wat is dat nou weer? Bid om te bidden. Hebt u wel eens gehoord van een wachtkamer voor het gebed? Nee, oké. Nou, stel u voor, u gaat naar de dokter toe, als patiënt. En zoals meestal gebeurt, u neemt plaats in de wachtkamer. Dat kan een hele tijd duren. Velen zijn voor u. In de wachtkamer wacht je, bereid je je voor op de ontmoeting met de dokter. Vele mensen die gaan ineens bidden. Het helpt als je een gebedshouding aangeleerd hebt. Knielen, gevouwen handen, gesloten ogen. Dat is ook al een vorm van voorbereiding op het gebed. Je neemt een gebedshouding aan. Maar het is niet genoeg. Veel bidders gaan hun bidvertrek in en beginnen meteen te bidden. Nou, zou je dat doen bij de koning? Als je op bezoek gaat, uitgenodigd wordt, zou je meteen van wal steken? Je hebt je voorbereid. En je denkt terdege na wat je gaat zeggen. In de aanwezigheid van zo'n verheven persoon past voorbereiding. Zo is het ook als je in de tegenwoordigheid van God mag verkeren. En dat bedoelt Augustinus denk ik ook wel als hij aan die vrouw over wie we het net hadden schrijft. Laat voordat je je bezighoudt met wat je zegt, eerst de grondhouding eigen gemaakt worden. Besef wie je bent, besef tegen wie je spreekt. In Psalm 32 vers 5 lezen wij dat David, voordat hij belijdenis doet van zijn zonden, overspel, eerst overlegt in zijn hart. En dat is iets waar je maar over na moet denken. Voordat David belijdenis doet, overlegt hij in zijn hart. Voorbereiding op het gebed hoort bij het gebed. En die voorbereiding op het gebed kan ook bestaan in het gebed om gebed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zoals de discipelen eens aan de Heer Jezus zelf vroegen: Heere, wilt u ons leren bidden? Waarom zou je zo niet beginnen? Wilt u mij leren bidden? Want ik weet niet hoe ik moet bidden. Mijn hoofd is een chaos. Ik ben zo bang dat ik mezelf bedoel. Heel praktisch. Ik hoor het van meer mensen. Een gebedslijst kan helpend zijn. Om op een stukje papier te zetten waarvoor en waarom je wilt bidden. En zeker als het gaat om voorbeden voor mensen, personen, vergeet je zomaar, ja, ik zal voor je bidden. Ja, ik heb dat vaak gezegd. Ik ben het ook vaak vergeten. Maar als je iets neerschrijft en het erbij houdt, een gebedslijst om te bidden, waarom zouden we dat niet doen? Het vierde. Bidden met een open Bijbel. Ik heb de vorige keer al gezegd dat God ons 150 gebeden geeft als voorbeeld van hoe te bidden. Toch kunnen we daar twee gescheiden werkelijkheden van maken. Wat bedoel ik? Nou, we hebben hier 150 gebeden. En als wij gaan bidden, laten wij de Bijbel dicht. Zo is vaak de praktijk. We lezen uit de Bijbel gaat dicht. We gaan bidden, of andersom. Ik pleit ervoor om die twee in elkaar over te laten lopen. Bidden met een open Bijbel. Laat het bidden ons dringen tot het lezen van de Bijbel. En laat het lezen van de Bijbel ons dringen tot het bidden. Dat betekent concreet dat je je iedere dag laat leiden door het gedeelte wat je leest. En als je nou last hebt van eenzijdigheid in het gebed en zo opziet tegen het gebed omdat je weet, ik gebruik altijd dezelfde woorden, altijd dezelfde zinnen, ik word er zo moe van voor mezelf, het leven is raad. Mensen hier, een schat van gebeden. En als je niet weet wat je moet bidden, dan bid je een psalm hardop. Dat mag. Ik doe het zelf ook. Vanmorgen was psalm 12 in mijn stille tijd aan de beurt. Ik ben begonnen in het boek van de psalmen. Een psalm, onbekende psalm. Een psalm die gaat over de pijn die woorden van mensen teweeg kunnen brengen. Nou, het wordt helemaal concreet als je dat zelf ook meegemaakt hebt. Dat woorden van mensen zijn als zwaarden tussen je ribben. In die psalm gaat het niet alleen over de onbetrouwbaarheid van mensen, die met vleiende woorden je proberen over te halen. Maar het gaat ook over de betrouwbaarheid van Gods woorden. De zuiverheid van Gods woorden. En als je daarover nadenkt en mediteert, al biddend en overwegend, dan raak je zo onder de indruk van de vaste grond van Gods woorden. In een onbetrouwbare wereld, in een leugenachtige wereld. Is dit een fundament wat vaststaat? Nou, dat gaf vanmorgen gebedstof. En zo zou ik me kunnen voorstellen. Zult u dat ook hebben? Als u een psalm leest of een gedeelte uit de Bijbel, wat wil mij dat nou zeggen? En waar vind ik in dit gedeelte reden om te bidden? Dus laat die Bijbel open in het vervolg. Als je bidt. Het vijfde. Wees oprecht en integer. Een persoonlijk gebed loopt het risico sneller dan een gebed in het publiek om uit te lopen op een dringend vragen van kleine dagelijkse dingen. Het wordt een privégebed waar wij aan God vertellen wat wij allemaal nodig hebben. Ook daarvan zegt de Heer Jezus, gebruik geen omhaal van woorden. Dat doen de heidenen. Ja, maar wie is oprecht van zichzelf in zijn privégebed? Ja, dat kan best een hele strijd met jezelf zijn. Wanneer bid je echt? Wanneer bid je nou oprecht? Vraag je dat zelf nooit af? Wanneer ben je nou zuiver, integer voor Gods aangezicht? Laat het een vast onderdeel zijn van het gebed. Psalm 139, dat we straks gaan zingen. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U weet al wat mijn woorden zullen zijn voordat ik mijn woorden uitspreek. U weet al de reden, de oorzaak van de woorden die ik straks voor u neerleg. Geen omhaal van woorden dus. Wat zijn onze gebeden vaak mooi. In het publiek, maar ook in het privé. We krijgen een goed gevoel als we een geweldig, mooi en geformuleerd gebed voor God neerleggen. Maar is het oprecht? Een kreet tot God, een zucht uit een verslagen hart, kan oprechter zijn dan een gladgestreken verhaal van woorden. Mooi. Als iemand ernaast zou zitten, dan zou hij zeggen: wat een schitterend gebed, het lijkt wel een preek. Denk dan aan de woorden van de Heer Jezus. Gebruik geen ijdel verhaal van woorden. Wees geen toneelspeler zoals de geveinsde, vers 5. Daar staat de hypocrieten, de mensen die achter een masker leven. Ze plegen graag op de hoeken van de straten. Nou, dat zullen wij dan niet meer doen. Maar in die tijd gebeurde dat. Op de hoeken van de straten zag je ze staan. Mannen van gebed. En er waren inderdaad mensen die er helemaal van onder de indruk waren. In zwijm vielen voor de gebeden van die mannen. Nou ja, ze hebben hun loon al, zegt de Heer Jezus. Ze willen graag applaus voor hun gebeden. Hoor ons eens bidden. Wij zullen dat niet doen, publiek. Maar privé dan? Moet God ons misschien ook een schouderklapje geven omdat wij zo goed en geweldig bidden? En onze woorden zo onder controle hebben, onze zinnen zo vloeiend uit onze mond rollen. Dat is niet bidden, mensen. Bidden is met een ongedeeld hart, oprecht, ons hart voor hem uitstorten. Tot slot. Wees concreet. Dat is een voorzet voor de lezing van de volgende keer. Jezus heeft geleerd om ons het Onze Vader te bidden. Dat is de concrete richtlijn die de meester aan zijn leerlingen geeft. En dat gebed heeft een geweldige diepte. Het merkwaardige is, vind ik, dat dit gebed heel veel gebeden wordt aan het publiek. Het staat in bijna alle formulieren van onze kerk. Terwijl Jezus in de eerste plaats dit gebed meegaf als een richtlijn voor het bidden in stilte. Niet als een publiek gebed. Misschien is dit gebed wel het minst gebruikt in de binnenkamer. Het klinkt mooi in de kerkdienst. Het klinkt mooi ter afsluiting van de maaltijd. Maar bidt u het ook privé? We raken iets kwijt als het Onze Vader uit de binnenkamer verwijderd wordt. En we het moeten doen met onze gebeden. Kijk, het gaat natuurlijk niet om een blauwdruk, hè? Dat zal ik de volgende keer ook zeggen. De Heer Jezus geeft geen blauwdruk mee, alsof dit de woorden zijn die je letterlijk zo moet bidden. Dat kan ook armoede verraden in je eigen leven, als je niets meer weet te bidden dan dit. Maar het moet wel de hartenklop van ons bidden reguleren. Dit gebed, Onze Vader. Tegenover dat onrustige bidden met die omhaal van woorden, vers 7, gebruikt de Heer Jezus weinig woorden in het Onze Vader. Maar een paar woorden, met een ongekende diepte en rijkdom. Ik ga de volgende keer dieper op in. Ik schets even de hoofdlijn van het Onze Vader. Het bestaat uit 6 korte gebeden. 3 hebben betrekking op God zelf. 3 hebben betrekking op onszelf. Waar gaat het om? Dit gebed is eigenlijk 1 grote zucht, 1 groot gebed om de komst van Gods koninkrijk hier op deze aarde. En daarom bidden wij: laat uw naam worden geheiligd, laat uw koninkrijk komen en laat uw wil geschieden, zoals het nu al in de hemel gebeurt, zoals het straks op de aarde volmaakt zal gebeuren. Want als Gods rijk komt, en het is onderweg, en het komt zeker, ja, dan zal Gods wil gedaan worden. En dan zal Gods naam geheiligd worden. En dan zal zijn koninkrijk gekomen zijn. Maar daar zijn we nog niet. En daarom geeft God dit gebed mee. Geeft Jezus dit gebed mee. Onderweg. Als pelgrim naar die toekomst. En onderweg, wat hebben we dan nodig? Niet veel. Niet veel. Dagelijks brood, dat is een dagrantsoen. Meer heb je niet nodig, want dat rijk van God kan er zomaar zijn. En wat dan? Dan heb ik met al mijn rijkdom niets. Daarom, laat het genoeg zijn dat ik op één dag genoeg heb om rond te komen. Geef mij geen rijkdom, geef mij geen armoede. Voed mij met het brood van het deel wat mij toekomt. We bidden ook om genade over zondaren. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En we bidden ook om de bevrijdende kracht van Gods genade, als het gaat om de verlossing van de boze. En het ons niet leiden in verzoeking. Dit zijn de kaders waarbinnen de Heer Jezus zijn discipelen wil leren om te bidden. En hoe dat dan inhoudelijk moet en gaat, daar hoop ik dan in november meer over te zeggen. Ik laat het voor deze avond bij de grondhouding en die 6 praktische adviezen die u afgedrukt vindt op de handout. Tot zover. Ik stel voor dat we zingen. Psalm 139, vers 1 en 2. Psalm 139, vers 1 en 2. Laat dat onze troost zijn, heren, als wij deze avond afsluiten. U weet de reden van onze woorden. Ook nu. In alle eenvoud bidden wij om zegen, heren. Geestelijke zegen, geestelijke vrucht op het gehoorde. Laat het door uw Heilige Geest in onze harten en levens ingescherpt worden. Het onderwijs wat u zelf geeft over bidden. Wij weten niet hoe het moet. Doet u het ons voor. En leer het ons iedere dag om niet met omhaal van woorden, maar in eenvoud van het hart voor u te verschijnen. In de zekere wetenschap dat u veel eerder geneigd bent om te horen dan dat wij geneigd zijn om ons zeker te voelen over de verhoring van ons gebed. Het is daarom, Heere, dat we onze gebeden ook vanavond mogen afsluiten in de naam van Hem die eenmaal op Golgotha moest ervaren dat zijn gebed geen gehoor vond, maar dat daarom ook vandaag in 2015 het zo is dat ieder die tot u komt door Jezus Christus niet afgewezen zal worden. We danken u voor deze samenkomst. Breid uw handen over ons uit. Breng ons veilig thuis. En geef ons als pelgrims te weten dat uw rijk komt. Vast en zeker naar uw eigen belofte. Hoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. Wij zingen tot slot gezang 173, alle roem is uitgesloten en het derde, zo lief had God de wereld. Gezang 173, vers 1 en 3. drie opmerkingen aan het eind van de avond. Dat is dat de volgende avond op donderdag 19 november zal zijn. Hartelijk welkom en neem ook gerust iemand mee die wat minder vertrouwd is met de Bijbel. Het tweede is dat er ook hierna weer gelegenheid is om koffie te drinken, met dank aan onze kosteres die alles weer heeft klaargezet. Dus u hoeft niet naar huis te gaan. En het derde is dat er een collecte is aan het eind. Dat was vorige keer niet. Maar u begrijpt, er zitten ook een paar kosten aan deze avonden. Het is vrijwillig, maar als u de behoefte voelt om te geven, geef dan milddadig. Dus van harte aanbevolen. Nou, we zijn aan het eind gekomen dan van de avond. Ik wens u wel thuis en tot de volgende keer.
Ik denk in ieder geval...